Maar daarna komt de prachtige inwijding als zodanig. Dat gebeurt feitelijk vanaf vers 12. Toen zei de Salomo, de Heer heeft gezegd dat hij in donkerheid zou wonen. Hij woont een ontoegankelijk licht, zegt Paulus later, dat is weer een 1 Timotheus. De Heer woont in donkerheid, dat wil zeggen, God is nou eenmaal de onkenbare, de onzienlijke. God bestaat daar, hè? Die kent u toch hopelijk. Hè? Van Christus staat trouwens dat hij het beeld is van de onzienlijke God. Dat was in Colossenzen 1 vers 15. De Zoon van God, de Zoon zijner liefde, vers 13 en dan vers 15 van Colossenzen 1, terwijl hij het beeld is van de onzienlijke God. Want God is per definitie onzienlijk. En de andere uitspraak waaraan ik dacht was die van 1 Timotheus 6, waarover God gezegd wordt in vers 16, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Hij woont in duisternis. Hij bewoont een ontoegankelijk licht, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Niettemin, zegt het voorgaande vers, dat de Heer Jezus Christus te zijner tijd, dat wil zeggen op zijn tijd gewoon, deze God zal tonen, vertonen. Want hij is nou eenmaal de vertoning van de onzienlijke God. Hij toont ons God. Dat is hetzelfde als hij is het beeld des onzienlijke gods uit Colossenzen 1. Het is ook hetzelfde als Hebreeën 1, waar staat dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, maar ook het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoort. En in populair Nederlands, als God aan ons verschijnt, zien wij dus Jezus van Nazareth met de littekens in zijn handen en in zijn zij. En meer valt er niet te zien. God openbaart zich in de persoon, dat is wat het woord persoon ook betekent trouwens, in de persoon, het beeld van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om, en daar strikt genomen ook in de praktijk, niet in theorie, maar wel in de praktijk, de strekking van de term Zoon van God. Namelijk, hij is de veruiterlijking van de Godheid, maar God zelf blijft de onzienlijke God. Wilt u er nog een hebben, heb ik nog voor u. Johannes 1... waar staat, niemand heeft ooit God gezien. Ook altijd een mooie. Staat er, hè? Niemand heeft ooit God gezien. Dan denken wij, ja, maar in het Oude Testament waren er toch nogal wat mensen, zoals bijvoorbeeld Mozes, zal ik maar zeggen, die God gezien hebben. Niettemin zegt Johannes sprekend over Mozes, notabene. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is in Johannes 1, vers 18. En daarna voegt hij er wat aan toe. Want men zag wel wat, maar wat men zag was de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Wat men zag was namelijk de veruiterlijking, het beeld van God, in het Oude Testament aangeduid als Here, en uiteindelijk in het Nieuwe Testament aangeduid, sinds Handelingen in elk geval, als de Here Jezus Christus. Daar is wel wat mystieks aan, maar deze dingen zou je toch gewoon uit de Bijbel moeten begrijpen. Iemand die Jehovah heet en dus met Here wordt aangeduid in onze Nederlandse Bijbelvertalingen, is het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus is Hij dat. Of andersom, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus is Hij Jehovah. En dat staat er ook, want er staat dat God Hem uitermate verhoogd heeft na zijn kruisiging en Hem gegeven heeft een naam boven alle naam, namelijk de naam Here. Dus dat kan allemaal niet mis, er is niks omstredens aan, er staat gewoon zwart op wit in de schrift. Alleen het is niet algemeen bekend en daarom haal ik die dingen altijd maar weer eens aan. Beslot, wij zouden Christus leren kennen. En wat we van hem leren in de eerste plaats is dat hij het beeld Gods is. De vertegenwoordiger van de Vader. Want de Vader ziet men niet. En de Heer zei tot Thomas, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want meer is er niet te zien. Als men God ziet, ziet men de Zoon. Namelijk de Heer Jezus Christus. En dus niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. Begrijp me goed, dit is geschreven na de opstanding van Christus, uiteraard. En in retrospectief terugkijken. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dus wat men zag is de buitenkant van de Godheid, maar God zelf, de Godheid als zodanig, Die grote kracht, de schepper van hemel en aarde, zal ik maar zeggen. Die God, die de hemel en aarde en alles wat daarin is gemaakt heeft. En de hemelen zijn de werken, zijn er handen, hoe dat maar heet. Maar die God is niet te zien. Dat neemt niet weg dat die God zich wel degelijk openbaarde in oud-testamentische tijd. In een gestalte, een gedaante die zelfs als man wordt aangeduid. En genoemd wordt bij de naam van Jehovah. En later in Christus, de Messias. Die immers het beeld is van de onzienlijke God, zegt mijn Bijbel. God is die onkenbare God, die zou in duisternis wonen enzovoort. Niettemin zegt Salomo in deze woorden dat hij een huis heeft gebouwd, gewijd aan God. Maar hij weet heel goed hoe betrekkelijk deze dingen zijn. En dat is ook van belang om dat te zien. Want hoe belangrijk die tempel ook geweest mogen zijn, niettemin, God woont nou eenmaal niet in een huis met handen gemaakt. Is wat Paulus later aanhaalt, is dat de Handelingen 17. Hij zegt, God heeft niks nodig van mensen en God woont ook niet in tempels of in huizen met handen gemaakt. God heeft van de mens niks nodig, hij is niet behoeftig. En je kunt wel een tempel neerzetten voor de onbekende God, maar daar heeft hij weinig aan. Maar niettemin, die onbekende God, die ken ik toevallig. Dus die kan ik je wel vertellen hoe dat zit. Maar niettemin, die woont niet in zo'n tempel met handen gemaakt. En het leuke daarvan heb ik nog altijd gevonden. Niet dat hij daarmee deze Grieken confronteert, maar dat hij zijn tekst citeert uit de woorden van Salomo hier uit 1 Koningen 8 bij de inwijding van de tempel. Namelijk hier in 1 Koningen 8 vers 27. Maar waarlijk zou God op de aarde wonen, zie de hemelen, ja de hemel der hemelen, zouden u niet begrijpen. Bevatten betekent het gewoon, hè. Grijpen is vatten en begrijpen is bevatten. Ja, de hemel der hemelen zouden u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Want God woont nou eenmaal niet in zo'n huis. En voor zover toch gezegd wordt dat God in die tempel woont, is het symboliek. Het gaat om overdrachtelijke betekenis ervan. Zijn woord, en dat is ook de uitdrukking van zijn wezen uiteraard, zijn woord zou in die tempel bewaard worden. Het is een aanschouwelijk voorbeeld, dat is waar de mens behoefte aan heeft, want die wandelt nog eenmaal door aanschouwen in het algemeen, wil dingen zien enzovoort, wil er plaatjes bij hebben. Nou goed, die kan hij krijgen, want heel de schepping is per slot uitbeelding van God en zijn werk. En waarom zou er ook niet zo'n tempel gebouwd worden? Als uitbeelding van het werk dat God doet. Maar God woont nou eenmaal niet in zo'n huis. Maar het belangrijkste van wat hier verder gebeurt in 1 Koningen 8 is dat Salomo in dat hoofdstuk een gebed uitspreekt met een zeer belangrijke en zelfs profetische strekking. Dat begint ongeveer bij dit vers, vers 27 en 28, zo van: u, God, u woont nou eenmaal niet in het huis, dat weten wij, want u woont nou eenmaal niet op de aarde, enzovoorts, dat is vers 27. Niettemin, vers 28, wendt u dan nog, dat wil zeggen, nochtans, tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere. Salomo doet dus een heleboel stappen achteruit, relativeert wat u zojuist tot stand gebracht heeft, relativeert zichzelf en zijn volk. Hij zegt, wij stellen eigenlijk niks voor, maar niettemin, God, alstublieft, luister naar ons. Als wij bidden, wendt u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat is wel wat anders, dan is dit niet het grote Jeruzalem, dan wel de tempel die ik gebouwd heb. Dat is wel wat anders, uw knecht. Alsjeblieft, Heer, wij stellen niks voor, maar luister alsjeblieft naar ons. Dat uw ogen open zijn, nacht en dag over dit huis, over deze plaats van de welke gij gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed, het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht, en daarmee van uw volk Israël, want de koning vertegenwoordigde de hele staat, het hele volk dus, hè? Hoor dus naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden in de toekomst. En gij, hoor in de plaats uw woning in de hemel, ja, hoor en vergeef. Hij is zich dus ook bewust van de zondige positie van het volk als zodanig, van de mens. En daarna zegt hij, begint voorzichtig, vers 31, wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben en hij hem een eed des vloeks opgelegd zal hebben om zichzelf te vervloeken en de eed des vloeks voor uw altaar in dit huis komen zal, hoor gij dan in de hemel en doe en richt uw knechten, veroordelende de ongerechtige, gevende zijn weg op zijn hoofd en rechtvaardigende de gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Enzovoort. Ze wordt gevraagd of de heer recht wil doen. Gewoon van eedzwering. En ik laat dat maar een beetje liggen. Want het doet nou weinig ter zake. Heeft met ons onderwerp ook eigenlijk niet zoveel van doen. Maar het komt er wel op neer dat als iemand zou zeggen, bijvoorbeeld zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, dat hier gebeden wordt of de heer dat dan ook wel degelijk doen wil. En als iemand een eed zweert en zegt, mogen God mij oordelen indien ik niet, en men doet het dan niet, dan bidt Salomo of God inderdaad het oordeel wil zenden. En dat houdt dus eventueel in dat als een heel volk zo'n eed zweert of zelfs een oordeel van God afroept, dat op grond van het gebed van Salomo de Heer of God gevraagd wordt of hij inderdaad dan een oordeel wil zenden. En ik riep niet voor niks. Stel dat het volk roept, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. De kans is groot dat dat gebed dus verhoord wordt. Zeg het maar voorzichtig. Vooruit. Nee, de andere kant is, dat ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt en zo. Maar dat is de oproep aan de individuele Israëliet. Maar waar het over het volk gaat, is wel degelijk zo'n oordeel over het volk gekomen. Als je dat hard roept, dan moet je in Nederland voor de rechter verschijnen. Als je dat concreter vertelt, zo hè. Maar niettemin is dat natuurlijk wel zo. Zou met het volk anders gegaan zijn als ze de Messias niet verworpen had en als het geen oordeel over zich had afgeroepen van de hemel enzovoorts. Ik heb het nog een keer extra nagevraagd aan Salomo en die zei, maar dat was weer in Prediker, hij zei, maar je moet ook niks roepen tot de Heer, ik moet de Heer ook geen beloften doen, dat is niet zo verstandig, want hij houdt je eraan. Dat staat er gewoon, waar kom ik, zo is het gewoon. En hij zegt bovendien, je hoeft geen belofte te doen aan de Heer. En je hoeft niet te zweren. Dat is nergens voor nodig. Dus waarom zou je oordeel ellende over je brengen, alleen omdat je je mond niet kon houden? Hoe kan je mond? Dit soort dingen moet je niet zeggen. Daarna gaat Jacobus erop in en hij zegt, je moet ook niet zweren. U ja zei ja en u nee zei nee. Zie? Want God laat niet met zich spotten. Je zit eraan vast. En in je onnozelheid, onwetendheid en vooral overmoed, hoogmoed, want dat is de variant in Jacobus, vooral door je hoogmoed, alleen al daardoor roep je dit soort oordelen over je af. Maar niettemin, Salomo bidt hiervoor, hij zegt er moet wel recht gedaan worden en ik bid God of hij het doen wil. En daarna vers 33. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben. Hoe komt het dat Israël geslagen wordt voor het aangezicht van de vijand? Nou, alleen maar hierdoor. Omdat zij tegen de Heer gezondigd hebben, uiteraard. Want de Heer had beloofd dat zij niet geslagen zouden worden door de vijand, zolang zij hem zouden dienen. Wie had u toch, hè? Een keiharde belofte in de schrift. En Salomo, dat mag je van de wijze man verwachten. Salomo kende ze. Moet een belezen man geweest zijn, sowieso. En hij moet in de eerste plaats de Bijbel, voor zover die toen bestond, gekend hebben. Zie? Dus, als dat dan gebeurt, en zij zich tot u bekeren, daarna, en uw naam belijden, aanroepen is dat in de praktijk, en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël. En breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Waaruit geconcludeerd kan worden dat dus ook Salomo wist dat het volk ooit in ballingschap zou gaan. In zijn geheel. Verstrooid worden onder de heidenen enzovoort. En waarom ook niet? Want Mozes vertelt het al, hè? Is dat al in Deuteronomium? 28, in elk geval. 29, 30 enzovoort. Dus hij wist het. Hij zegt, we gaan fout. Maar op voorhand bidt hij nu voor dat volk, in de praktijk dus, voor de toekomst. En hij weet dat hij niet kan voorkomen dat ze tegen de Heer zullen zondigen, enzovoorts. Maar hij vraagt op voorhand, dat als zij tot bekering komen, de Heer alsnog aanroepen, of de Heer dan, alsjeblieft, alsnog wil vergeven, enzovoorts. Nou goed. En als vers 35, als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als gij hen geplaagd zult hebben, hoor gij dan in de hemel, en vergeef de zonden van uw knechten, en van uw volk Israël, als gij hen zult geleerd hebben, de goede weg, in de welke zij wandelen zullen. En geef regen, alsnog, op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Waarmee ook gezegd wordt, dit land is niet het land van Israël. Israël is het volk Gods en het land is dus ook het land Gods. Maar het is op voorhand een gebed voor de toekomst. Een van de opmerkelijke dingen hierin is trouwens, dat gesuggereerd wordt dat deze dingen, dat weliswaar Israël in ballingschap zal verdwijnen, maar dat ze niettemin op die plaats, daar ter plekke, dus waar, het nu de, waar hier de tempel staat, in zojuist geval dus, dat ze daar de naam des Heren zullen aanroepen. Wat toch een beetje lastig is als men in de ballingschap verkeert. Hebben jullie? Beetje moeilijk. Toch. Het suggereert dus toch dat ze op de een of andere wijze enerzijds in ballingschap zijn, anderzijds toch terecht kunnen op deze plaats in Jeruzalem. Daar kom ik zo op terug. Lees maar weer mee. Eerst ging het om de regen en vervolgens, en nu gaat het om de honger, vers 37. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers wezen zal, kortom alle ellende die je maar over je oogst heen kunt krijgen. Als zijn vijand in het land zijn poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal. Alle gebed, alle smeking die van enig mens van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen en ieder de plagen zijns hart en ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel, dat zo van welke ellende ook over het land mogen komen, als het volk tot u komt en uw naam aanroept, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, want dat, de Heer heeft een vaste woon- en verblijfplaats, en dat is niet de tempel, maar het is de hemel. Maar goed, de tempel is de vertegenwoordiging daarvan op aarde. Hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef en doe, en geef een ieder naar al zijn wegen gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen. Waarmee je maar ziet dat ook Salomo wist dat het niet ging om de daden, om de wandel als zodanig, de buitenkant, de persoon, maar dat het inderdaad gaat om het hart van de mens, want dat is wat God oordeelt, hè? Want u weet toch goed het was, die uitdrukking, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. U weet toch waar die vandaan komt? Bij David vandaan. Toen David gekroond zou worden. Toen was hij de laatste jongen uit het hele kerkorgeltje, of hoe noem je dat, hè? Die laatste, de kleine, de jongste van het hele stel, van de zonen van Izzy enzovoort, die leek niet in aanmerking te komen. En dan wordt die uitdrukking gedaan, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan, hè? Daar komt hij vandaan, hè? Dus dat is een familiespreuk natuurlijk hier. Maar Salomo wist het wel hoe het zat, hè? Gaat niet om de buitenkant, was een wijs man bovendien, gaat om de binnenkant, gaat om het hart. Nou goed, dan nog een keer. Opdat ze u vrezen al de dagen, vers 40, die zij leven zullen in het land dat gij onze vader gegeven hebt. Zelfs ook aangaande de vreemde, die van uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verre landen om uw naams wil komen zal. Want ze zullen horen van uw grote naam en van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Als zij komen en bidden zal in dit huis, hoor gij in de hemel de vaste plaats uw woning en doe naar alles waarom die vreemde tot u roepen zal, opdat alle volken der aarde uw naam kennen om u te vrezen gelijk uw volk Israël en om te weten dat uw naam genoemd wordt over dit huis het welk ik gebouwd heb. En dan nog eentje, wanneer uw volk in de krijg tegen zijn vijand uittrekken zal door de weg die gij hem heen zenden zult. En zullen tot de Heere bidden naar de weg deze stad die gij verkoren hebt. En naar dit huis, het welk ik uw naam gebouwd heb. Hoor dan in de hemel hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit. Wat voor omstandigheden er ook zijn, zegt Salomo, als zij tot u bidden, hoort u dan naar hen. Vers 46. Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, want geen mens is het die niet zondigt, ook een grote wijsheid binnen het Oude Testament in elk geval. We zijn met een zondige natuur, zeker. Maar goed, wanneer zij gezonden zullen hebben tegen u, en gij tegen hen vertoond zult zijn, en hen leveren zult voor het aangezicht des vijands. Dat degenen die hen gevangen hebben, hen gevankelijk wegvoeren in des vijands land, dat verre of nabij is, en zij in het land waar zij gevankelijk weggevoerd zijn, weder aan hun hart brengen zullen, dat zij zich bekeren, en tot u smeken in het land dergenen die ze gevankelijk weggevoerd hebben, zeggende, wij hebben gezondigd en verkeerdelijk gedaan, wij hebben goddelooslijk gehandeld, en zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land hunner vijanden, die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben, en tot u bidden zullen naar de weg van hun land, het wat gij hun vader gegeven hebt, naar deze stad die gij verkoren hebt en naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb, hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning, hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit en vergeef aan uw volk dat ze tegen u gezondigd zullen hebben en al hun overtredingen waarmee zij tegen u zullen overtreden hebben en geef hun barmhartigheid voor het aangezicht dergenen die ze gevangen houden, opdat zij zich hunner ontfermen. Want zij zijn uw volk en uw erfdeel, die gij uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden des ijzeren ovens, opdat uw ogen open zijn tot de smeking van uw knecht en tot de smeking van uw volk Israël, om naar hen te horen in al hun roepen tot u. Want gij hebt hen u tot een erfdeel afgezonderd uit alle volken der aarde, gelijk als gij gesproken hebt door de dienst van Mozes, uw knecht, als gij onze vaderen uit Egypte uitvoerdet, heren, heren. Dat is het gebed van Salomo. Wel, als wij dit gebed lezen, zouden wij moeten bedenken dat de ultieme verhoring van dit gebed nog niet heeft plaatsgehad. Want de positie van Israël officieel is er nog steeds een van Lo-Ami, dat wil zeggen het wordt beschouwd als niet-godsvolk. We hebben het over het zogeheten natuurlijke Israël uiteraard, Israël naar het vlees, zoals het heet in de Korinthebrief bijvoorbeeld. Het is in de verstrooiing, omdat het ongelovig is. Het is verstrooid uiteindelijk onder alle volkeren en het uiteindelijke tijdstip waarop dat volk de naam des Heren zal aanroepen, heeft nog niet plaatsgevonden. In elk geval, kijk, wij weten natuurlijk, wij lezen niet voor het eerst in de Bijbel, hè. Maar anders zou ik zeggen, je zou hier in ieder geval uit moeten concluderen dat er logischerwijze dus ooit een moment komt dat dit volk de naam des Heren zal aanroepen en dat dan dus de Heer zal horen en vergeven en doen. Want dat zijn de woorden die steeds opnieuw gebruikt werden. Horen, vergeven en doen. Dan wel, hij zal zijn ogen open doen. Want zo staat het ook aan het begin. En aan het eind van het gedeelte dat wij gelezen hebben. Vanaf vers 29 en ook in vers 52. Dat wil zeggen dat de Heer dan alsnog zal vervullen hetgeen hij oorspronkelijk aan Israël beloofd heeft. Via de dienst van Mozes, zoals het staat in vers 53. En dat betekent dat Israël alsnog verzameld zal worden uit de volkeren. En alsnog zal gesteld worden tot een koninklijk en priesterlijk volk enzovoorts, om hem te dienen. Want dat was de oorspronkelijke verkiezing van Israël. Wat was dat? Exodus 19, Exodus 20. Of daar in de buurt vind je die woorden voor het eerst uitgebreid. Dus ze worden tot in het Nieuwe Testament aangehaald. Woorden met betrekking tot de roeping van Israël. In elk geval is het zo, laten we het dan zo zeggen, dat Salomo goed op de hoogte is van wat via Mozes naar voren gebracht is. Want daar wordt in elk geval vastgesteld in Deuteronomium 30, zeker de eerste verse, dat ooit een keer Israël in de verstrooiing zal zijn en daar in het buitenland alsnog tot bekering zal komen. Zelfs de woorden worden bijna letterlijk herhaald, want er staat, gij zult het weder ter harte nemen en u bekeren tot de Heere. En je vindt het hier ook terug, want zij zouden weder aan hun hart brengen, staat er in vers 47, en zich bekeren tot de Heer. En inderdaad, in het buitenland dus bidden. Want hoewel de meeste van deze delen van dit gebed spreken over dat men de Heer zal aanroepen in Jeruzalem, dat wil zeggen in deze plaats, of in bij deze tempel, maar in ieder geval in deze plaats, spreekt het laatste gedeelte erover dat men dat zal doen, de naam des Heeren aanroepen, in des vijands land. Vers 46, en vers 47. En dat komt volstrekt overeen met wat er in Deuteronomium 30 staat. Want er staat uitdrukkelijk, en ik lees hem toch maar even omdat hij zo dikwijls genegeerd en over het hoofd gezien wordt. In Deuteronomium 30, vers 1. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En dat zijn precies de woorden ook uit 1 Koningen 8, vers 46, vers 47. Gij zult u bekeren tot de Heer en zijn stem gehoorzaam zijn enzovoort. Dat is nog steeds niet vervuld, dat moet nog steeds gebeuren. Dat zal plaatsvinden de dagen van de wederkomst van Christus. Maar het aardige is dat wij dus in de eerste plaats hier een soort voorafschaduwing, of moet ik zeggen een soort voorproefje hebben, van het gebed dat Israël ooit in de toekomst zal uitspreken, officieel. En het is een gebed dat aan de ene kant, blijkbaar, want dat blijkt uit de woorden hier, een gebed dat zal uitgesproken worden in deze plaats, dat wil zeggen, laten we zeggen bij de Tempelberg, misschien op de Tempelberg. Ik verwacht niet dat daar een tempel zal staan. En bovendien, degene die verwachten dat er in die dagen wel een tempel zal staan, verwachten dat die tempel ontwijd is en gewijd is aan de Antichrist. En dan kun je moeilijk zeggen dat het hetzelfde huis is als waar Salomo het hier over heeft. Je kan moeilijk naar de tempel gewijd aan de Antichrist gaan om daar te gaan bidden tot de Heer. Ik bedoel, ik zou dat niet doen in elk geval. Lijkt me niet voor de hand te liggen. Ik geloof ook niet dat zo'n tempel daar zal staan, want ik heb in de Bijbel geen enkele grond daarvoor gevonden, eerlijk gezegd. Maar dat heeft er nu even niks mee te maken. Ik bedoel, deze plaats lijkt me ook wel genoeg. Deze heilige plaats. Per slot, het was al een belangrijke plaats in de dagen van Abraham. Pas later werd het een belangrijke plaats vanwege dat de tempel daar werd neergezet en dat het deel uitmaakte van Jeruzalem. Maar een heilige plaats, dat wil zeggen een plaats met godsdienstige betekenis, was het al lang. Maar de suggestie is in dit gebed van Salomo dat in de toekomst daar in elk geval Israël de naam des Heren aan zou roepen, zich zou bekeren tot de Heer, of hoe het maar heten mag. Wellicht ook zou bidden om vergeving, lijkt mij ook duidelijk, en zou zijn bovendien in die plaats, in Jeruzalem. Het neemt niet weg dat anderzijds in de Bijbel, maar ook in dit gebed, gesuggereerd wordt dat zo'n gebed definitief en helemaal aan het eind zal uitgesproken worden ergens in de ballingschap, dat wil zeggen onder de volkeren. En dat zijn dingen die niet met elkaar in tegenstelling zijn, dat lijken ze alleen, maar dan heb je ze wel erg oppervlakkig gezien. Beide dingen worden namelijk in de schrift aangekondigd. Maar kijk, in elk geval, wij weten dat die bekering van Israël definitief zal plaatsvinden aan het eind van wat dan heet de 70ste week van Daniël. Dat zouden bovendien de dagen zijn waarin de Joodse staat, een ongelovige Joodse staat, verwoest wordt door legers die bovendien in Joël 2 al werden uitgebeeld als sprinkhanen. En rupsen en nog zo wat van die woorden worden daar gebruikt. En je vond ze hier ook terug in vers 37. Met als gevolg hongersnood, is niks meer te eten, het land produceert niks meer, men kan er ook eigenlijk niet leven en bovendien is de vijand in het land. En dat loopt dan uit op de definitieve verwoesting van Jeruzalem, want ook dat staat natuurlijk zwart op wit meerdere keren in de Bijbel. Het loopt uit op de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Niettemin, het loopt er ook op uit dat een gelovig overblijfsel van het land, dat wil zeggen een overblijfsel moet ik eigenlijk zeggen, de naam des Heren zou aanroepen op dat tijdstip. Dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat wordt geacht officieel de bekering van Israël te zijn. En dat kan het alleen maar zijn als het ook inderdaad een officieel gebed is namens het volk. Die heb je toch, hè? En in de praktijk betekent dat dus gewoon dat aan het eind van de 70ste week van Daniël, als het Jeruzalem definitief verwoest wordt daar, dat daar een officiële delegatie van Israël, dat wil zeggen een officiële vertegenwoordiging van het volk, de regering dus, wie dat ook wezen mogen, dat weet ik ook nooit wie dat is, maar goed, maar dat de hoogste politieke of juridische instantie van Israël daar namens het volk, dat zij rechtens vertegenwoordigen uiteraard, belijdenis doet van de zonde van het volk en inderdaad de naam des Heren aanroept. En dat is ook wat hier wordt uitgebeeld, niet alleen wordt het hiervoor gezegd eigenlijk, maar het wordt ook uitgebeeld omdat deze Salomo natuurlijk in rechte inderdaad de vertegenwoordiger is van heel het volk. En als hij het doet, doet hij dat dus namens het volk. En als hij hier de naam des Heren aanroept, dan kun je dus zeggen, het volk Israël roept hier de naam des Heren aan. Dus het dingen die van belang zijn, omdat ze ook een spiegelbeeld hebben in het Nieuwe Testament. Waar ons regelmatig in de Evangelie en daarna nog een paar keer in Handelingen, waar ons regelmatig het Sanhedrin wordt voorgesteld. Dat wil zeggen, waar de Heer verschijnt voor het Sanhedrin. Sterker nog, eerst niet eens. Eerst heeft het Sanhedrin het alleen maar over hem. Dus Johannes 11, geloof ik. Daarna verschijnt de Heer Jezus voor het Sanhedrin, wordt door het Sanhedrin veroordeeld. Daarna, na zijn opstanding, want we gaan gauw over die dingen heen. Maar goed, hè. Maar er was nog iets met het graf en weet je veel wat. Maar dat doet er nou niet toe even. Hè? Maar na zijn opstanding krijg je weer hetzelfde verschijnsel. Dat in ieder geval Petrus en Johannes door het Sanhedrin gevangen genomen worden. En ze worden voor het Sanhedrin gebracht. En het Sanhedrin verbiedt hen alsnog te spreken in de naam van Jezus enzovoorts. Nog later wordt Petrus opgepakt en in de gevangenis gezet. Die loopt er op merkwaardige wijze gewoon weer uit. Maar ja, dat was die man met die sleutel. Dus ja, die loopt nog gewoon weer naar buiten. Maar dat doet er nou niet toe. Maar waar het maar om gaat, is dat er elke keer het Sanhedrin de Heer Jezus afwijst. Dan wel de prediking van het evangelie afwijst. En dus opnieuw, men wijst eerst de Heer Jezus af, Jezus van Nazareth om zo te zeggen. Maar daarna wijst men wel degelijk ook de opgewekte, en dat is de Messias zelf dus, af. En zo verder. En tot in laatste instantie zijn het dan ook nog de Joodse leidslieden in Rome die dat doen. En dat was de hoofdstad van de wereld van die dagen. Dus hoe je dat ook keert of wendt, de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk wees de Messias af. En dus blijven wij herhalen wat de apostelen ook steeds herhaalden. Het Joodse volk is ongelovig. Ongeacht hoeveel Joden er eigenlijk gelovig waren. Want dat heeft er gewoon niks mee te maken. Die heb je toch, hè? Dat is het verschil tussen het volk en de individuen. En het volk wees de Heer Jezus af. Dat houdt automatisch in dat als Israël ooit tot geloof komt, moet dat betekenen dat het Sanhedrin of een of andere instantie die de Joden rechtens kan vertegenwoordigen bij God, inderdaad de naam des Heren aanroepen alsnog. En dat zal dus gebeuren. En hier staat Salomo in die positie en hij doet het. En blijkbaar op profetische wijze. Want vergis je niet, zodra de tempel compleet is, nou ja, zodra, het steekt niet op één dag, dat bedoel ik nou weer niet. Maar laat ik het dan iets rustiger zeggen. Als de tempel compleet is, zal vervolgens Israël de naam des Heren aanroepen. Daar zit een paar jaar tussen, als ik het moet uitrekenen. Als ik het niet doe, doet u het wel, dus ik ben u maar voor dan. Daar zit een paar jaar tussen, maar ik kijk niet op die paar jaar, om voor de hand liggende redenen. Het gaat erom dat als de gemeente voltooid is, dan daarna, dan is de tempel dus voltooid, daarna, maar het is betrekkelijk kort daarna, zal Israël zover zijn dat het de naam des Heren aanroept. Je kan het nog anders zeggen, dan plakt het nog beter aan elkaar. Nadat de gemeente voltooid en dus de tempel voltooid is, zal Israël tot bekering gebracht worden en zal Israël dus de naam des Heren aanroepen. Daartussen ligt de 70ste week van Daniël, uiteraard. En we vinden deze dingen in dit verband ook trouwens vermeld, ja, op meerdere plaatsen, maar een van die plaatsen is bijvoorbeeld Openbaring 11. De tempel wordt gemeten, want die is klaar, dan wordt eens ingewijd. En daarna staat er maar de voorhoofd nog niet, want de voorhoofd is een beeld van Jeruzalem en daarmee van het Joodse volk. En dat wordt nog door de heidenen vertreden, maar niettemin zegt de Heer, ik zal mijn twee getuigen zenden enzovoort. En het zal leiden, na verloop van enige jaren, tot de bekering officieel van het volk. En dus het aanroepen van de naam des Heren in een gebed als dit, door de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk. Dat is wat staat te gebeuren. En of het dan de voorzitter is van de Knesset, of de premier, of hoe ze daar maar heten, dat weet ik ook niet, hoe dat precies zit. Maar zo zal het in elk geval gaan. Dat is één kant van het verhaal. Want de andere kant is, die van Deuteronomium 30 en die van 1 Koningen 8 vers 46, 47 en zo verder. Maar het gebeurt namelijk in het buitenland. En de aardigheid daarvan is, dat een tegenstelling lijkt, gebeurt er nou in het land, bij de heilige plaats, bij de Tempelberg, Jeruzalem dus gewoon, of gebeurt er in het buitenland? En het antwoord is, dat je die dingen gewoon moet opzoeken in de overige profetieën. En dan blijkt het niet zo moeilijk te zijn. Want in de praktijk is het simpelweg zo dat weliswaar in Jeruzalem dat verwoest aan het worden is, zal ik maar zeggen. Dat men daar de naam des Heren zal aanroepen. Maar het vervolgen van, leest u in Zachariah 14. En er kan niet de minste twijfel over bestaan. Ik zoek het zelf niet op, daar gun ik me nou de tijd niet voor. Maar dat weet u zelf ook wel te vinden, Zachariah 14, waar staat dat de Heer alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem, de vijanden dus. Maar daarna, dat de Heer zich keert tegen die vijanden, blijkbaar omdat men de naam des Heren heeft aangeroepen in Israël. Dat staat niet in hoofdstuk 14, maar dat staat in de laatste verse van hoofdstuk 13 van Zachariah, maar dat even terzijde. Maar wat er dan gebeurt, staat er ook bij. Namelijk, dat de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg, en de olijfberg zal scheuren, en een gelovig overblijfsel uit de stad zal door de olijfberg, door het dal wat ontstaat, kunnen vluchten het land uit, namelijk naar de woestijn. En uit andere schriftplaatsen weten we welke woestijn dat is. Die van Edom namelijk. En dus met recht, men vlucht het land uit. En als ik het iets langzamer vertel, gaat het ongeveer als volgt. Men roept in Jeruzalem de naam des Heren aan. Want zo heet het, de naam des Heren aanroepen. In Zacharië 13, in Joel 2, en het Nieuwe Testament uiteraard ook. De naam Jehovah is dat. Men roept Jehovah aan. Daar hebben de Joden problemen mee, want dat mag eigenlijk niet. Maar niettemin is het dan toch nog Joods allemaal. Men roept de naam des Heren aan, de God van Abraham, Isaac en Jacob, wellicht die van Mozes, maar men roept de naam Jehovah aan. Wat er dan gebeurt, staat in Zacharië 14, want zegt de Heer, ik, Jehovah zegt het daar, ik zal mijn voeten zetten. En Jehovah is de uitdrukking van het wezen Gods, dat kan ik ook niet missen. Hij zegt, ik zal mijn voeten te 10 dagen zetten op de olijfberg. Nou stel ik me even dat heel langzaam voor, want het is natuurlijk een hectische aangelegenheid daar, want er ontstaat een aardbeving meteen ook nog, en die legers waren er ook nog, en Jeruzalem werd platgeschoten, en wat het maar wist, maar dat soort dingen gebeuren allemaal tegelijkertijd daar, dus het gaat wat hectisch, maar als ik het langzaam vertel, dan zien zij dus inderdaad de Heer verschijnen op de Olijfberg, dat is vanuit Jeruzalem, en zeker vanaf de Tempelberg met gemak te zien. Vind ik altijd leuk, vrij uitzicht, altijd vanaf de Tempelberg op de Olijfberg, hè. Dus dat zien zij in elk geval. En wie zij zien verschijnen is Jehovah uiteraard. En bij die gelegenheid scheurt de olijfberg en wordt er een weg gemaakt die hen uitvoert het land uit. Jeruzalem uit, maar vervolgens het land uit naar de woestijn van Edom was in elk geval de bedoeling. Naar Petra en zo, hè? Of naar Azal als je in Zacharië 14 blijft. Dat kan ook nog. Maar dan zeg ik het even helemaal in het algemeen en zwart-wit. Wat die mensen niet weten, is wie die man op die olijfberg werkelijk is. Want het is wel Jehovah natuurlijk. Maar wat zij niet weten, weten wij wel. Tenminste, meest gebleken dat velen dat ook niet weten. Maar dat kan nooit aan mij liggen meer. Want die Jehovah die daar verschijnt, is gewoon Jezus van Nazareth. Hij is Jehovah. God drukt zich niet meer uit in een gestalte die voor de gelegenheid verschijnt. God drukt zich uit in de Heer Jezus. In ieder geval, sinds zijn opstanding uit de dood. En daar gaat het maar om. De rest theoretiseren we een andere keer weer over, maar het doet weinig ter zake. Ik bedoel, die Jehovah, die Heer is Jehovah, Jehoshua, Mashiach. Of hoe je dat maar uitspreekt in het Hebreeuws, in de termen van het Oude Testament. Maar dat hij Jezus is, weten ze niet. En Zacharië 13, dat is een hoofdstuk eerder, verklaart hoe dat dan gaat. Hè? Zij zullen aan hem vragen, wat zijn toch die littekenen in uw handen enzovoorts. En langzaam dringt dan tot hen door, zoals het bij Thomas ook wat langzaam duurde, wie hij was die voor hem stond. En dan zullen ze wel zeggen, mijn Heere en mijn God, net als Thomas dat zei. En hij zal wel zeggen, de Heer zal wel zeggen, ik ben Jozef die... Nou goed, maar dat is een ander verhaal, hè. Ja, hij maakt zich aan zijn broeders bekend, ja zeker wel. Maar waar het me om gaat, is dit. Wanneer... Kijk, als ik het heel strikt zeg, hang mij er niet aan op, dat heeft geen enkele zin, hè. Maar wanneer zullen zij de naam des Heren aanroepen? Wel officieel in Jeruzalem. Of waar zullen ze dat doen? Wanneer? In Jeruzalem, aan het eind van de 70e week. De andere vraag is, wanneer komen ze tot geloof? En waar, zeg ik, buiten Jeruzalem, in de woestijn? Want geloof is geloof dat de Heer Jezus is. Ik heb het nagevraagd aan Paulus. U weet toch, Saul, de Heer zei tot Saulus, Saul, wat vervolgt gij mij? En Paulus zei meteen, wie zijt gij, Heere? En het antwoord is uiteraard, ik ben Jezus. Dat is zo moeilijk. En mocht u denken dat Paulus meteen wist dat het Jezus was en aan hem vroeg, wie zijt gij, Heere? Nou, dan heeft Paulus het antwoord al gegeven, maar het antwoord is dan dus, ik ben de Heere. En daar gaat het om. Jehovah is die figuur, ik bedoel het met alle respect, is die figuur, die gestalte, die gedaante, die uitdrukking geeft aan de Godheid in het Oude Testament, in Oud-Testamentische tijd. Hem ongetwijfeld zullen ze aanroepen. In de uiterste nood, als men toch niks meer te verliezen heeft, waarom ook niet? Men zal zijn naam aanroepen. Maar als hij verschijnt, is hij wie hij is. Jezus Christus, de Heere Jezus Christus. Of andersom, Jezus Christus, de Heere, net zo u wilt. En dat blijkt uit de tekenen in zijn handen, waarover dus het Oude Testament op voorhand sprak. En hetgeen ons ook trouwens illustratief wordt voorgesteld in de verschijning van de Heer aan zijn discipelen, waarbij hij bij de diverse gelegenheden aandacht vroeg voor de littekenen in zijn handen, omdat ze zouden weten wie hij was, werkelijk. En ook als bewijs, enzovoort. Maar geloof is geloof dat Jezus is de Christus. En bekeren tot de Heere kan gewoon zijn de naam des Heeren. De naam des Heeren uw schats aanroepen. Maar als die God die Jehovah heet verschijnt, en pas in zijn verschijning eigenlijk heeft hij een naam, althans dan heeft het pas zin dat hij een naam heeft, dan blijkt hij de Heer Jezus Christus te zijn. Daar gaan we dan. En ik denk dat het twee fasen zijn. De ene is, men roept de Heer aan, dat is in Jeruzalem. Maar als ze buiten Jeruzalem zijn, ik denk pas in Petra, daar heb ik zomaar redenen voor, maar die ga ik nou vanavond heus niet uitleggen. Pas dan zal hij opnieuw aan hen verschijnen en zal blijken wie hij werkelijk is. En dan komt men tot geloof, want men zal tot geloof komen nadat men gezien heeft. Maar men zal aanroepen, uiteraard, voordat men gezien heeft. Logischerwijze. De Heer laat zich pas zien als ze hem aanroepen, eerder niet. En dus is het allebei waar, men zal tot hem bidden vanuit Jeruzalem, vanuit die heilige plaats, maar niettemin, men zal in het buitenland alsnog hem aanroepen en vergeving vragen enzovoorts. En dat is het, dat is dus in de verstrooiing en dat gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, als het uitgeleid is naar Petra of in de woestijn van Edom, is daar nog steeds de officiële vertegenwoordiging van Israël. Het Israël naar het vlees namelijk. En in die positie komt het tot geloof. En zo komt dus officieel Israël tot geloof. Wij vinden trouwens nog een voorbeeld hiervan in... Ja, we moeten eigenlijk pauzeren, maar vooruit. We vinden nog een voorbeeld hiervan in Daniël. Want in zijn dagen is Daniël uiteraard de hoogstgeplaatste Israëliet. Hij was de ene hoogste in het Medo-Persische Rijk. Ik meen ook al in het Babylonische Rijk, dat weet ik niet zeker. Maar bijna de hoogste dan. Dus onder de Joden, want dat was wat van Israël over was. Onder de Joden was hij de hoogstgeplaatste. En als er dus één Jood was die het Joodse volk kon vertegenwoordigen, dan moest het Daniël zijn, dat kan niet missen. En dan komen we terecht in Daniël 9, waar we meestal terechtkomen vanwege de laatste versen vanaf vers 24. Dat is namelijk die profetie over de 70 weken. En meer specifiek over de 70ste week van Daniël, leidend tot aan de wederkomst van Christus en het herstel van de troon van David uiteraard. Maar heel het eerste deel van Daniël 9, dat wil zeggen vanaf vers 4, is een gebed van Daniël met volstrekt dezelfde toepassing en strekking als het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Want Daniel, en ik ga hem niet doorlezen, daar heb ik ook geen tijd meer voor nu, maar leest u maar eens zelf in dat schriftgedeelte. Prijst Daniel, de Heere, de God van Israël, en specifiek van het Joodse volk dus, net als dat Salomo dat doet, hij erkent die God als de Allerhoogste, enzovoorts. Maar daarna zegt hij ook hoe het ervoor staat met Israël. Wij hebben, vers 5 ben ik, hè, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddelooslijk gehandeld, wij hebben gerebelleerd met af te wijken van uw geboden. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, enzovoorts. Bij ons is ongerechtigheid, bij ons is de beschaamdheid. Wij hebben de stem des Heeren, onze Gods, niet gehoorzaamd, vers 10. Heel Israël heeft uw wet overtreden, vers 11, enzovoorts. Hè? En hij doet belijdenis daarvan, dat is dan vers 17. Eigenlijk moet ik vers 15 lezen. Nu, o Heere, onze God, die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt, dat lazen we er straks bij Salomo immers ook, precies hetzelfde, enzovoorts. Maar dan vers 17, en nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen, en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is, tempel, Jeruzalem, wellicht, om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen op en zie onze verwoestingen, en let op, doe uw ogen op. Open uw ogen, zei Salomo tegen de Heer. Zie naar ons om. Zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is, want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw barmhartigheden die groot zijn. O Heer, hoor, o Heer, vergeef. O Heer, merk op en doe. Merk u dat het dezelfde woorden zijn als die van Salomo? Merk op, zie en doe. Dat wil zeggen, word actief. Vertraag het niet om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. En als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël, want Daniel beschouwde zich als de vertegenwoordiger van een zondig Israël, en terwijl ik nog bad, staat en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heren, zo kwam de man Gabriel. En die zei tot mij, ik ben uitgegaan om u het een en ander te openbaren enzovoorts. En toen kwam die profetie over die 70 weken die ons vanuit de dagen van Daniel en de Babylonische ballingschap brengen tot aan de dagen van de wederkomst van Christus. De dagen waarin Israël definitief zal verzameld worden en wel uit Babel. Namelijk uit het Babylonische, het herstelde, weer opgerichte Babylonische Rijk in de dagen van de eindtijd uiteraard. Maar aan het eind van die 70ste week van vers 27 zou dat gebed moeten zijn. En hier, in de, ook in deze woorden van Daniel, maar ook in die van Salomo, vinden we een voorbeeld van zo'n gebed. Dat wil zeggen, de hoogste gezagsinstantie van Israël spreekt namens Israël, roept de naam des Heren aan, beleidt de zonde en vraagt om vergeving enzovoorts. En dat is precies wat in de toekomst dus alsnog zal gebeuren. En onvermijdelijk komen we nu nog terecht in 1 Koningen 10, omdat het een heel bekende geschiedenis is. Waarschijnlijk vanwege het romantische karakter, althans, dat wordt dikwijls gesuggereerd. 1 Koningen 10, waar staat en toen de koningin van Sheba, het gerucht van Salomo hoorde aangaande de naam des Heren, kwam zij om hem met raadselen te verzoeken. En ze kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kemelen, dragende specerijen en zeer veel gouds en kostelijk gesteente. En ze kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden, geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Sheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had, en de spijzen zijn de tafel en het zitten zijn de knechten en het staan zijn de dienaren, en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen en opging in het huis des Heren, zo was in haar geen geest meer, enzovoorts. De koningin van Sheba. In de eerste plaats, er zijn natuurlijk wilde verhalen over in omloop, of er misschien iets moois ontloken is, want zo heet zoiets, tussen deze twee. Ik moet u zeggen, Daar heb ik niks van gelezen, dus daar moet ik me ook van onthouden. Dat weet ik echt niet. Er staat niks over geschreven. De vraag is waar ze vandaan kwam. En zelfs dat is enigszins twijfelachtig, omdat daar ook tegengestelde opvattingen over bestaan. Het probleem is dat de naam Sheba of Seba of Saba nog wel eens een paar keer in de Bijbel voorkomt. Ook als aanduiding van een volkstam of van een heel volk zelfs. En vandaar dat men het niet zeker weet. De traditie, vreemd, het is heel, heel gek eigenlijk, een beetje verwarrend. De traditie zegt dat zij uit Ethiopië kwam. Abyssinië, Ethiopië, een beetje veel. Het zou kunnen, het is te beargumenteren. Aan de andere kant, de heren geleerden meestal geloven dat niet. Ze zeggen, ja, dat is een traditie, maar daar hebben wij geen boodschap aan. Hetgeen ook nooit terecht is, want het is een moderne opvatting die zegt, iets kan alleen maar waar zijn als het geschreven is. Dan hoeft het nog niet waar te zijn, maar het moet geschreven zijn, liefst. Heel lang geleden, zo vroeg mogelijk, moet het zwart op wit gezet zijn. En als we het dan hebben overgeleverd, dan geloven wij dat. En als het niet zwart op wit is, maar het is een mondelinge traditie, gelooft men het per definitie niet. Dat vind ik op zich belachelijk. Mede omdat in de oudheid geschriften helemaal niks waard waren. Het ging juist om de mondelinge overlevering. Dan had je er iemand tenminste bij die het vertelde. En die zijn betrouwbaarheid stond dan garant voor wat er doorgegeven werd. Dat was vroeger zo. Later ging men veel meer schrijven en toen ging het gewicht van de bewijs ging over naar het moest geschreven zijn enzovoorts. Ik weet niet hoe dat zit, maar de meeste commentatoren zeggen nee, die Sheba hier, Sheba, dat heeft te maken met de Sabeërs. Ik zoek hem maar niet op, maar die staat in Job, het eerste hoofdstuk. Er waren daar de vijanden van Job in elk geval, blijkbaar. En die Sabeërs die woonden in Zuid-Arabië. Dat wil zeggen, wat ligt dat tegenwoordig? Zuid-Arabië, Jemen. Daar woonden de Sabeërs, dat waren de Sabeërs. En bovendien ligt dat recht ten zuiden van Jeruzalem. Dus daar moet ze vandaan gekomen zijn. En meerdere argumenten worden geleverd door Assyrische geschriften. Kleitabletten zijn dat, die melding maken van in ieder geval in de loop van de geschiedenis 5 koninginnen. Wij vinden dat sowieso nog vreemd dat de koningin op de troon zit. Wij in Nederland zijn eraan gewend, maar in de oudheid is dat minder gebruikelijk. Maar die Assyrische geschriften bewijzen dat het helemaal niet ongebruikelijk was dat die Sabeërs, Jemen, dus Zuid-Arabië, dat die geregeerd werden door een koningin. En dat moet dan, dat is dan het laatste woord. Dus daar kwamen ze vandaan. Aan de andere kant, als deze dame uit Ethiopië kwam, dat is ten zuiden van Egypte, dus de andere kant van het water, niet in Jemen, aan de oostzijde van het water, maar de westkant, ik zoek hem maar op de kaart. Als ze daar vandaan komt, hebben wij een parallel ervan in de Bijbel. En daarom denk ik dat die traditie, waarvan de geleerden dan zeggen, die klopt niet, dat zien we niet zitten. Ik denk dat die traditie wel degelijk klopt. Want wij vinden een parallel in Handelingen, namelijk in Handelingen hoofdstuk 7, nee, 8 is het, Handelingen 8. Het verhaal van de kamerling en Filippus. Filippus ging waar hij naartoe moest gaan, hij stond op en ging heen, vers 27 van Handelingen 8. En ziet een Moorman, dat heet in gewoon Nederlands een neger, maar dat schijnt ook niet meer te mogen, dat weet ik niet eigenlijk. Moor, dat weet je, als de kat Moortje heet, dan meestal is hij dan zwart. Al, want dat betekent de naam nou eenmaal. Moorkoppen mag ook niet meer, geloof ik. Negerzoenen mag ook niet meer. Jodenkoeken trouwens ook niet meer. Nou goed. Maar moor wil zeggen dat het zwart is. En een moorman is gewoon een neger. En neger is, betekent hetzelfde, betekent ook zwart in weer een andere taal. Ik kan het ook niet helpen. Daar is niks moeilijks aan. Dat betekent gewoon zwart.
Er is ook niks mis
mee. In Zuid-Afrika heet het gewoon zwart mensen. Ik kan het ook niet helpen. Wij zijn blanken, wij zijn wit en ik heb er ook geen bezwaar tegen. Het is nou eenmaal zo. Soms erg wit, maar vooruit. Maar hij stond op, ging heen en ziet een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Candacee, zo heette de dame. Candacee is de naam van de koningin der Moren, die over al haar schat was. Hij was over haar schat, dat wil zeggen, hij was de schatbewaarder van deze koningin. En dat schijnt wel degelijk Ethiopië te zijn. Dat wil zeggen, Egypte, dat ligt helemaal noordelijk in het Afrikaanse vasteland. Maar als je daar ten zuiden van komt, dan wordt de bevolking zwart. Dat is het idee van oudsher geweest. En heel Afrika heeft dus vervolgens Morenland. Het eerste land waar je terechtkomt vanuit Palestina is dus voorbij Egypte. Dan ben je in Ethiopië of Abyssinië of hoe dat maar heten mag, want die grenzen van en die namen liggen niet helemaal vast. Maar daar heeft het mee te maken. En eigenaardig genoeg, het was weer een koningin die hier vertegenwoordigd was in Israël, onder de Joden. En deze figuur, die dan die koningin vertegenwoordigde, had ook zo zijn vragen, want hem werd gevraagd, verstaat gij hetgeen gij leest? En hij zei, hoe zou ik kunnen als niemand mij onderricht? Met andere woorden, hij had ook nogal wat vragen en hij begeerde ook wijsheid. En het is een aardige parallel met de koningin zelf, van Sheba, die ook zo haar vragen had. Raadselen wordt het dan genoemd, maar in de praktijk vragen waarop ze een wijsheid, een wijs antwoord wilde hebben. Dus ook zij zocht wijsheid, komt op hetzelfde neer. En de antwoorden op de vragen hier zijn heel gemakkelijk. Hij zei namelijk, hoe zou het toch kunnen zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze uit Jesaja 53. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voordien die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. En de vraag is die van vers 34. Ik vraag u, bid u, ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf? Is weer autobiografisch, als het in een boek staat, weet u wel. Hè? Zegt hij dit van zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En dat is het antwoord, want in Jezus, in Christus Jezus, zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Dat sowieso. En meer specifiek, heel de schrift spreekt nou eenmaal over hem. En als ooit de vraag gesteld wordt, of in verband met de Bijbel, over wie gaat het, is het gewone antwoord over Jezus, uiteraard. Daar is niks moeilijks aan. Maar alle wijsheid, alle werkelijke wijsheid, en niet alleen Bijbels, maar gewoon alle wijsheid, komt daar terecht. Alle vragen komen uiteindelijk terecht bij de Heer Jezus Christus. Als men waarheid dan wel wijsheid zoekt, wel nu, hij is de waarheid en hij is de wijsheid, dan wel in hem is die wijsheid verborgen. En als we in 1 Koningen 10 terecht zijn en het gaat over vragen die ze heeft, raadselen, problemen dus, dan mag je aannemen dat het niet spelletjes zijn met vragen in de trant van hoeveel kippen had die boer enzovoorts. Maar, want daar denk ik dan altijd aan. En dat soort onzinnigheden. Maar ze liggen wel op een hoger niveau. Ze liggen natuurlijk op het terrein van de filosofie. Namelijk op het terrein van wat is die wereld eigenlijk en waarom bestaat die en wat is er de zin van enzovoorts. En dat betekent dat als van Salomo staat, hij verklaarde haar al haar woorden, dat hij dus waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan heeft als Filippus. Namelijk, hij heeft hem heeft aangewezen op de Here, in een geval, de God van Israël, en daarmee waarschijnlijk ook op de Messias, want als David daar al zoveel van wist, volgens Petrus in Handelingen 2, dan moet Salomo, die tot zijn vader overtroffen moet hebben in wijsheid, voor zover ik begrijp, moet Salomo dat zeker ook geweten hebben. En hoe dan ook, wijsheid houdt altijd in dat men doordringt tot de kern der dingen. En als dat gebeurt, kom je dus altijd terecht bij de Heer. Zo zit dat nou eenmaal. Zonder hem is er geen wijsheid als het er helemaal over gaat. Daar moet het dus over gegaan zijn. En daarom neem ik aan dat, maar goed, dus een persoonlijke opvatting. Daarom neem ik aan dat deze koningin van Sheba inderdaad komt van wat wij dan Ethiopië noemen. En dat die Candacee in Handelingen 8 een opvolster is van deze koningin in hetzelfde land. Waarom ook niet? Want die naam Sheba of Sheba, ze hebben andere vertalingen. Die naam komen wij reeds tegen, ik weet niet of je het gauw kan vinden, komen wij tegen in Genesis 10, ja, Genesis 10, In de volkerentafel, daar zou je toch het eerst ook zoeken, lijkt mij. Als het gaat om een volk. Koningin van Sheba, dan moet Sheba de aanduiding zijn van een volk. En je vindt de naam daar ook in de vertaling niet helemaal. Maar in het Hebreeuws wel, volstrekt dezelfde naam. In Genesis 10, vanaf vers 6, de zonen van Cham. U weet wel, hier in Genesis 10 gaat het om de afstammelingen van Noach. En daarmee gaat het feitelijk om een inventarisatie van de volkeren der mensheid. Men spreekt dan ook over de 70 volkeren, ontleend aan de 70 namen van volkeren die hier feitelijk genoemd worden in Genesis 10. 70 volkeren, afstammend van de drie zonen van Noach. En een van die zonen is Cham, vers 6. En de zonen van Cham zijn Kus en Mitzraim en Put en Kanaan. En de zonen van Kus zijn Seba, en daar heb je hem dus, Seba of Sheba. En Havila, Sabta, Reema, en hoe ze allemaal maar heten mogen. Met andere woorden, dat Sheba of Seba is de aanduiding van een Gamitisch volk. En van oudsher zoeken we inderdaad de Gamieten onder de zwarte volkeren. Als gekleurde had gezegd, hadden de Chinezen er ook onder gerekend. En misschien, dat weet ik allemaal niet. Maar onder de zwarte volken, dat wil zeggen, we zoeken ze van oudsher in Afrika.
Bij de zonen van Reema staat hij wel correct vermeld, Sheba.
Ja goed, maar of het nou correct is of niet, wij weten niet hoe het uitgesproken wordt en hoe men het dus translitereert. Of er nou Sabeërs zijn of Sebaërs, dat maakt in het Hebreeuws heus geen verschil. Behalve eventueel in de Masoretische tekst, waar de zogenoemde Masoreten klinkertekens in de tekst van het Oude Testament hebben aangebracht. Maar daar blijft het dan ook verder. Niet alleen klinkertekens, maar ook andere uitspraaktekens. Maar of het nou Seba is of Sheba, dat weten wij niet. En of het Sibbolet is of Shibbolet, dat blijft Geshibbolet, blijft dat. Dat weten wij gewoon niet. Dus die spelling, daar moet je verder niks van aantrekken. Maar dit is de andere optie dus. Hè? En dit lijkt mij de goede te zijn, omdat je hier terecht bent inderdaad bij Gamieten. En dan kom je inderdaad terecht in Afrika. Bij die andere variant, die via de Sabeërs uit Job hoofdstuk 1, kom je terecht in bij Arabieren. En dan ben je dus niet terecht bij Gamieten, maar bij Semieten. Dat is een andere categorie. Maar vanwege de parallel lijkt mij deze lezing toch doorslaggevend. Hoewel de heren geleerden hem meestal aan de kant gooien. Deze traditie, die dan hoofdzakelijk mondeling schijnt te zijn overgeleverd, lijkt mij toch het beste te passen, omdat we dan inderdaad in de Bijbel nog zo'n verhaal hebben dat ermee overeenkomt. En daar gaat het maar om natuurlijk. Dat lijkt mij persoonlijk doorslaggevend, want normaal gesproken, wij vinden altijd, dat is de vaste regel, we vinden altijd parallellen. Geschiedenissen die zich op een of andere wijze herhalen, enzovoorts. Dus vandaar dat ik deze koningin toch zoek, zuidelijk van Egypte, in Ethiopië, in overeenstemming met de lezing. Daarna kent u die traditie waarschijnlijk ook, want dat kun je regelmatig zien op, hoe heet dat ook alweer, op Discovery of zo. Of kunnen jullie die nog ontvangen? Of hebben ze van de kabel afgegooid? Nou goed, op Discovery bijvoorbeeld verhalen over waar de Ark des Verbonds zou gebleven zijn. Zo zijn we weer terecht bij de Ark des Verbonds. Waar zou hij gebleven zijn? En sommigen zoeken, er is trouwens een film van benaderen in de zin van The Raiders of the Lost Ark. Is dat hem? Dat is hem geloof ik, hè? Ja, het is een mooie film in elk geval. Daar is het goed voor. Of het waar is, weet ik niet. Ik ben altijd geneigd om die dingen erg te relativeren. Maar de traditie zegt dat die Ark des Verbonds daar terecht zou gekomen zijn. Bij Sheba enzovoorts. Hè, in dat land en in dat volk. En bovendien, het volk zou ook Joods zijn. Want via de koningin van Sheba zal daar de Joodse religie geïntroduceerd zijn. In Ethiopië. En vandaar dat ze in de staat Israël zitten met zwarte Joden, inderdaad. Eenvoudig omdat ze Joodse religie aanhangen. Of althans iets wat er voor door moet gaan. Ik persoonlijk vind die dingen tamelijk vergezocht. Omdat u en ik, wij weten dat het Jodendom niet stamt uit de tijd van Mozes, nog uit de tijd van Salomo, maar pas uit de tijd van de Babylonische ballingschap en daarna. Dus dat maakt het toch twijfelachtig of de oorsprong van judaïsme daar in Ethiopië, of die gelegen zou zijn in de dagen van Salomo. Dat lijkt een anachronisme, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar goed, wie weet. En het idee is dan dat op een of andere wijze de ark een keer veilig gesteld is, en toen hebben ze maar verstuurd of verzonden naar, op een of andere wijze, naar dat andere volk daar in Afrika, waar men ding niet zou zoeken, maar waar ze Joods van cultuur zijn en dus die ark in bewaring hebben. In ieder geval, zij zelf houden daar die traditie wel degelijk levend. En ze beweren glashard dat de ark des verbonds zich daar bevindt, maar niemand heeft hem ooit gezien. En eens in het jaar hebben ze processies, optochten door de straten. En er wordt dan zogeheten kopie van de Ark des Verbonds meegevoerd. En dan begin ik altijd te grijnzen. Want hoeveel kopieën van de Ark des Verbonds wilde u eigenlijk hebben? En de kans dat degene die zij voor echt verslijten, mocht die er zijn, de kans dat dat een kopie is, is natuurlijk ook bijzonder groot. Ik bedoel, wie zal dat achterhalen? En bovendien, als er iemand bij kan, wat valt er te bezien? En bovendien denk ik niet dat die Ethiopiërs nou zozeer de bewaarders zijn van een Joodse cultuur.
Maar toch? Een kopie kan wel de echte zijn, dat ze dat niet willen zeggen, omdat die anders misschien geroofd wordt.
Nou ja, goed, verzin ze maar, zuster. Zo ken ik nog een paar verhalen. Wat de echte is. Wij weten dat gewoon niet. In Amsterdam staan er ook een paar. In het Bijbelsmuseum. Maar die zijn wat klein uitgevallen, moet ik zeggen. Maar de verleiding om er een te bouwen op ware grootte ligt natuurlijk voor de hand. En zelfs de kans dat de Joden zelf niet hebben willen toegeven dat de Ark des Verbonds geroofd is geworden en dus opnieuw een kopie gemaakt hebben, die kans is ook vrij groot. Verzinnen ze maar. En dan heb ik het nog niet eens over de andere verhalen die zeggen, nee, de Ark des Verbonds is hier. Want er zijn er nog een paar varianten van in omloop. Dat wil zeggen, ik kan daar niks over zeggen en het maakt me ook niks uit. Wij kennen niet de Ark des Verbonds, wij kennen de Heer Jezus Christus. Maar de Joodse traditie daar in Ethiopië, voor zover die daar bestaat, die bestaat inderdaad nog, die wordt meestal toegeschreven aan deze geschiedenis, zo van die koningin van Sheba zou het meegenomen hebben. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik in de Bijbel geen enkele indicatie in die richting vind. Helemaal niks. En ook niet over dat uit een eventuele verbintenis van Salomo en de koningin van Sheba nageslacht zou verwekt zijn geworden, waaruit dan uiteindelijk de keizer van Ethiopië, de laatste, weet je die? Haile Selassie zou voortgekomen zijn, die zich dan ook noemde de leeuw uit de stam van Juda, of althans zich zo liet noemen, enzovoorts. Dat zijn allemaal prachtige verhalen, maar ja. Nou ja, ik weet het niet. Kijk, wij kennen ook verhalen over een verbintenis tussen de Heer Jezus en Maria Magdalena, en het nageslacht daarvan zou in Zuid-Frankrijk wonen. Er zijn ook hele dikke boeken over geschreven.
Dat is toch.
Ik bedoel, dat kan je nou wel zeggen. En er worden ook bewijzen aangevoerd, zogenaamd, enzovoorts. En daar kan je makkelijk intrappen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, verschijnselen kunnen ook anders geïnterpreteerd worden. Zo zit het nou eenmaal. Dat de sporen van Maria Magdalena naar Zuid-Frankrijk lopen, ja, dat is een duidelijk gegeven. Dat hoef ik nou ook dus niet meer te beargumenteren. Zelfs ongelovigen geloven dat, dus daar heb ik helemaal geen probleem mee. Dat is ook zo. Maar voor de rest zijn het uiteraard onzinverhalen. En de Bijbel geeft er verder geen aanwijzing voor. Ook niet in verband met de koningin van Sheba. Wat wij er wel uit concluderen is dat hier, zowel als in Handelingen hoofdstuk 8, een verband gelegd wordt tussen de Heer Jezus, om zo te zeggen, de God van Israël, van mijn part een verband tussen Israël enerzijds, maar daarmee de God van Israël en de Messias, en Afrika. Dat is eigenaardig genoeg, omdat Gamitische volkeren in de Bijbel volstrekt van het toneel verdwijnen. Je hoort daar niks over, speelt verder geen rol van betekenis. En voor zover die volkeren ooit op de bladzijde van de geschiedenis worden opgevoerd, zijn zij de vijand van Israël. En als u daar dan nog bij optelt dat deze Gamitische volkeren eigenlijk geacht worden te leven onder de vloek, zoals die over Cham werd uitgesproken. Ik moet anders zeggen, maar niettemin, zo is het ongeveer wel. Het idee is dat over Cham een vloek wordt uitgesproken en logischerwijs berust die vloek dus ook op zijn nageslacht en op de volkeren die daaruit voortkomen. Het is een gedachte die je ook niet meer mag zeggen, geloof ik, want daarvan afgeleid is bijvoorbeeld ook de redenering dat die... aangezien Cham een knecht der knechten zou zijn voor zijn broederen, dat om die reden de bevolking van Afrika als slaven mocht gebruikt worden, want dat had God nou helemaal zo geregeld, hij had ze tot dienstknechten gemaakt, tot knecht der knechten enzovoort. En nou goed, al dat soort redeneringen die voor eigen gebruik bestemd zijn uiteraard, maar die geen Bijbelse grond hebben. Wat deze uitspraken betreft over die volkeren, het duidt wel degelijk aan dat deze volkeren geen rol van betekenis zouden spelen in de wereldgeschiedenis en dat ze altijd onderworpen zouden zijn aan, dan wel overvleugeld zouden worden door hun broers. Dat wil zeggen, primair door de Semieten en secundair door de Jafetieten, de twee oudere broers van Cham. Zo zit het nou eenmaal. Mocht je daar nou uit willen afleiden dat het evangelie en dat soort dingen dus voor Cham en de Chamitische volken niet bestemd is, dan word je hier dus meteen tegengesproken. En ik denk dat dat de belangrijkste les is die we uit de geschiedenis leren. In ieder geval uit die van Handelingen 8. Maar waarom dan ook niet uit deze van 1 Koningen 10? Hebben die nog? Ze verschijnen even op het toneel om even aan te geven, denk erom, het is niet alleen voor Semitische of Jafetitische volkeren, dat zijn de volkeren die we op de bladzijde van de Bijbel tegenkomen, gewoonlijk, ook in Handelingen waaraan hen het evangelie gepredikt werd, want het was inderdaad aan Semitische en Jafetitische volkeren, zeg maar het Midden-Oosten, West-Europa en Oost-Europa, dan heb je het ongeveer wel gehad, het Midden-Oosten voor de Arabische volkeren in het algemeen en wellicht de Joden, West-Europa voor de Semitische volkeren, dat wil zeggen 10 stammen van Israël enzovoorts, dan heb je bij elkaar de Semitische volkeren ongeveer gehad en meer naar het oosten heb je dan de Jafetitische volkeren, dus wat je nu nog vindt in Oost-Europa en wellicht Azië, maar die grenzen zijn natuurlijk moeilijk te trekken. En wat de Aziatische volkeren betreft, ik heb geen flauw idee van welk van die drie broers afstammen. De theorie is, maar dat deel ik u dan aan het eind van het seizoen zo gratis mee. Je kunt ze namelijk in de Bijbel niet terugvinden. Maar de theorie is, voor zover men de Bijbel serieus neemt dan, is de theorie dat die volkeren afstammen gewoon van Noach, die daarna nog wat zonen gehad zou hebben na de zondvloed. Wat staat niet in de Bijbel? En de argumenten daarvoor, de argumenten daarvoor zijn dat het opmerkelijk is hoeveel op zich Bijbelse tradities men tegenkomt in Oost-Azië met name. En de basis van de met name Chinese cultuur enzovoort. Maar het heeft geen zin om daar nou over te spreken, maar daarom is het wel interessant hoor. Maar in de Bijbel vind je het niet terug. Maar dat die volkeren van oudsher kennis hebben, in elk geval van de zondvloed en van Noach dus, maar ook van Adam en de schepping en de zondeval enzovoort, dat is vrij gemakkelijk aan te tonen. Maar dat ze het niet hebben uit de Bijbel, is ook redelijk makkelijk aan te tonen. Zodat de vraag is, waar hebben ze het dan van? En als ze het niet uit de Bijbel hebben, dan blijft er maar één alternatief over. Meerdere, maar het eerste alternatief is gewoon bij mondelinge overlevering van de voorvaderen. Maar waar we ze niet kunnen onderbrengen onder Sem, Jafet en Cham, is dus de optie, waar is Noach gebleven? Zou hij niet nog meer zonen gehad hebben na de vloed? En dan is de theorie, maar de rest van de argumenten laat ik buiten beschouwing, de theorie is dat hij naar het oosten getrokken is enzovoort. Maar goed, daar heb ik dus verder niks over te zeggen. Kom je verder in de Bijbel ook niet tegen, dus daar kunnen we het er net zo goed bij laten. Maar voor zover de volkeren bekend zijn, worden ze wel degelijk verwezen naar de Chamitische volkeren, waarvan deze koningin van Sheba dan mijns inziens de vertegenwoordigster is. En ze wordt geconfronteerd met Salomo en met de wijsheid van Salomo. En dus wordt ze geconfronteerd met de God van Salomo, die zij vervolgens erkent. En als u mij vraagt, dus ook met de Messiaanse belofte, dus met de Messias. En dat is precies wat zich in Handelingen 8 herhaalt. Dus de strekking, de hele strekking kan dat maar zijn van Handelingen 8. Zo van, het is niet voor een beperkte categorie, het is voor iedereen. Overigens terzijde, kan het natuurlijk best zijn dat de Aziatische volkeren wel degelijk Javititische volkeren zijn. Maar het probleem daarvan is dat men Javet helemaal nooit goed heeft weten te plaatsen. Want men heeft de bevolking van West-Europa altijd als Javititisch gezien. En dat is een groot misverstand. Want wij zijn Semieten. Tien stammen van Israël. Wie zijn dan de Javetieten? Nou ja, dan heb je of Oost-Europa, of zullen we meteen één stap verder zetten. Dan ben je toch in Azië. Dus als je niet accepteren wil dat de volkeren zijn buiten de volkeren die in Genesis 10 genoemd worden, en dat ligt het meest voor de hand natuurlijk, dan zou je moeten concluderen dat de Aziatische volkeren Javetitisch zijn. Maar goed, dat levert ook zo hier en daar zo'n probleem op, maar met zekerheid kunnen we die dingen toch niet zeggen. En dat doet ook niet de zaken dan.
Dat de Chinese tekens ook zoveel zijn.
Ja. Ja. Ja, dat is ook zo, maar...
U zei toen, misschien hou ik er nou eens een... ja.
Ja. Nee, dat is er nooit van gekomen, omdat er geen Bijbelstudie is. Maar de meest basale Chinese schrifttekens... En hun betekenis leidt ons, brengt ons terug naar de geschiedenis van zowel de Hof van Ede als de geschiedenis van de zondvloed. En daar gaat het maar om, hè?
En als God nou zoveel evangelie zal de hele wereld laten gaan, dus...
Ja, maar ze maar verworpen en men ja. Kent het verder niet.
Nee, nou die religies zijn gewoon verbasteringen van Bijbelverhalen. Ze hebben hun eigen verhalen.
Dat is in mondelingen overlevering zo. Maar het blijft natuurlijk raar dat die Chinezen een heel ander schriftekenstelsel hebben. En van huis uit zijn zelfs hiëroglyphen. Dat wil zeggen, van oorsprong zijn het gewoon tekeningen. Maar die begrippen die je daarin tegenkomt in de basisset van de Chinese alfabet, als dat een goede term is, dat zijn inderdaad tekens die rechtstreeks in verband staan met deze Bijbelse geschiedenissen. Dat kan niet missen. Daar vind je de verleider uitgebeeld als een slang in een boom enzovoort. Zeker, ik noem maar wat zo uit het hoofd. Ja, maar dat kom je in meerdere alfabeten. Fenicisch kom je dat ook tegen. Maar goed. Maar goed, ik wil er liever niet op ingaan op dat soort dingen. Maar daar is literatuur over, er is een boek over geschreven. Het is redelijk algemeen bekend. Er moet ergens een directe Bijbelse basis liggen. Althans, de Bijbelse geschiedenis ligt aan de basis van dat vreemde schriftsysteem, schriftstelsel. Want vreemd blijft het. Maar goed, doet weinig te zaken inderdaad, want zoals hier gezegd wordt, alle oude tradities, de werkelijk oude tradities, zijn te herkennen als Messiaans. Dat wil zeggen, ze spreken over de komst van de Messias, ooit die verlossing tot stand zou brengen enzovoort. Kom je echt alle klassieke mythologie, kom je daar tegen, hoe verbast het dan ook soms, hè? Maar goed. Maar waar het maar om gaat, is dat we hier een verwijzing vinden inderdaad naar Morenland, heet zoiets in de Bijbel. Wij noemen het Afrika, maar vooruit. In elk geval, men heeft vragen en de vragen worden beantwoord. En dat die vragen betrekking hebben op de Heer Jezus Christus, op Bijbelse waarheid, christelijke waarheid om zo te zeggen, dat leidt geen enkele twijfel. En de combinatie van die wijsheid van Salomo en de rijkdom van Salomo is natuurlijk een uitbeelding van de wijsheid en de rijkdom van Christus. Daar gaat het om. Van wie Salomo bovendien ook één type is. Uiteraard. En wat hier uitgebeeld wordt in deze, laten we maar zeggen, onderwerping van die koningin van Sheba aan Salomo, is dat inderdaad die volkeren die door haar vertegenwoordigd worden, juridisch dan wel typologisch, dat die volkeren inderdaad ook zullen gebracht worden bij of tot de heerlijkheid en de wijsheid van Christus. Daar komt het op neer. Als het koninkrijk van Christus geopenbaard wordt op aarde, zullen al deze volkeren zijn heerlijkheid en schaal. Bovendien wordt uitdrukkelijk elders geleerd, Zacharia bijvoorbeeld, dat als eenmaal dat koninkrijk openbaar is, dan zullen inderdaad de volkeren der aarde, alle volkeren der aarde, via delegaties uiteraard jaarlijks Jeruzalem bezoeken, de Heer aanbidden enzovoort. En dit is een voorafschaduwing van. Waarbij nou niet meteen de meest ontwikkelde volkeren als voorbeeld genomen worden hier, maar juist het tegendeel. Mag je dat nog zeggen? De derde wereld, van mijn part. En als er staat, zo was in haar geen geest meer, moet u niet meteen uitleggen dat ze dus flauw viel. Dat heb ik wel eens horen uitleggen zo, hè. Er was in haar geen geest meer. Ze viel flauw, dat betekent het niet. Wat het betekent is dat ze er niks meer tegenin had te brengen. Geen tegenargumenten meer. Dat is namelijk de Bijbelse betekenis van de term. Die je tegenkomt in de uitdrukking, zalig zijn de armen van geest. Want de armen van geest zijn degene die met al hun intellect niks hebben in te brengen, niks kunnen inbrengen tegen de wijsheid Gods. En in de praktijk is dat dus een synoniem voor gelovigen. Als God het zegt, wie ben ik dan om het tegen te spreken? En dus kun je hem ook lezen als er was in haar geen tegenspraak meer. Alleen mag je het zo niet vertalen natuurlijk. Maar dat is ongeveer wel de strekking van de uitspraak. Want het ging er om een meting van krachten. Zij kwam naar Salomo om hem met raadselen vragen. Om hem met raadselen te verzoeken. Te beproeven. Het schijnt een oude hobby van de klassieke koningen geweest te zijn. Om elkaar te bestrijden, zich aan elkaar te meten, heb ik mij laten wijsmaken. Ik weet niet wie dat uitgevonden heeft, maar het schijnt zo te zijn. Maar in deze wedstrijd heeft zij dus verloren, om zo te zeggen. Al zal ze er veel mee gewonnen hebben. Zij zei tot de koning, vers 6, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Wel gelukzalig zijn uw mannen, wel gelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Gelooft zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad, om u op de troon van Israël te zetten. Nou, daar gaat het om, en in onze dagen is het nog steeds van toepassing. Als je vragen hebt, serieuze vragen. De vragen des levens, zit maar één ding op, niet van horen zeggen. En iemand laten praten en dan zeggen, maar ik geloof het niet. Zij zei toch, ik heb het van horen zeggen, maar ik geloof het niet. Zij deed het enige goede wat je kunt doen, wat wij trouwens ook zouden doen en hopelijk gedaan hebben. Wij melden ons gewoon bij de persoon in kwestie. En als wij het niet meer weten, dan gaan we naar de Heer en zeggen, Heer, we hebben dit en dat, of van over u hoort, wij weten daar geen raad mee, maar laat het maar zien. Vertelt u het ons, u begrijpt toch waar ik het nu over heb? Er zijn veel mensen die willen niet geloven in het evangelie, in het woord Gods, in de Heer Jezus Christus. Ze hebben het van horen zeggen enzovoorts. En ze meten het met hun eigen gedachten en zeggen het past mij niet en dat komt mij niet uit en ik geloof het niet. Maar de enige goede manier is naar de Heer toe te gaan en te zeggen, heb ik aan Jacobus nagevraagd. En aan Salomo natuurlijk, is naar de Heer toe te gaan en te zeggen, Heer, waarschijnlijk ontbreekt het mij aan wijsheid, maar wilt u mij die geven? Nou ja, het mag van mij onder het motto, ja, ik weet niet of u bestaat, maar als u daar bent, God, dan, enzovoorts. Maar doe dat dan ook serieus. Ik praat over eigen parochie, dus dat is wat moeilijk om het zo te zeggen, maar ik meen het wel serieus, hè. Zeg, Heer, openbaar u dan. Maak u bekend. Hè? Geef mij antwoorden op mijn vragen, hoe dan ook. En ik ken mensen die hebben mij gewoon gezegd dat ze het precies zo gedaan hebben. Zo werkt het nou een keer. Zie? Je gaat naar de Heer zelf toe en hij maakt zich bekend. Hij is die wijsheid, hij is die rijkdom en die demonstreert hij ook. Wel degelijk ook reeds nu aan ons. Hoe beperkt dat dan ook wezen mogen, omdat wij leven in de dagen van die verborgenheid. Maar de Heer heeft zo zijn methoden en daar gaat het maar om. Zie? En dan hebben we het van hemzelf. En dat zeg ik ook altijd. Alles wat we van de Heer leren en weten, hebben wij, als het goed is, gewoon van Hemzelf. Uit zijn woord. En hij is degene die ons daarin zou leiden. Hij is degene die de schriften zou openen. En dus al wat wij van hem zien en kennen, hebben wij van hemzelf. En dat is het dan. En je kunt proberen het andere mede te delen, maar het zal in de meeste gevallen, of in het algemeen, zal het niet helpen. Wat nodig is, is dat die ander zelf tot de Heer gaat en rechtstreeks met hem in contact treedt. De reis onderneemt, bij wijze van spreken. We zeggen, Heer, hier ben ik, laat het maar zien. Wel eerlijk blijven natuurlijk, want dat was deze dame en het was die kamerling in Handelingen 8 enzovoorts. En dan krijg je de antwoorden op de belangrijke vragen. Dat waren misschien niet eens je eigen vragen, maar op de misschien nog belangrijke vragen des levens. Maar die krijg je gegarandeerd en daar gaat het maar om. Zie? Want hoe dan ook, Salomo als type van Christus is in de eerste plaats die man met die wijsheid. En Christus voor ons is degene in wie al de schatten der wijsheid verborgen zijn en hij openbaart ze aan ieder die tot hem komt. Zo wordt Salomo beschreven. Dat is degene die antwoord heeft op de vragen, die mensen onderwijst enzovoorts. En zo wordt in het Nieuwe Testament de Heer beschreven, die immers het woord Gods is, die de wijsheid van God is enzovoorts. En die inderdaad rechtstreeks tot ons spreekt. Hoe rechtstreeks dat is, weet ik niet, maar zo heet het nou eenmaal in de Bijbel. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Als je dat horen wil, moet je naar hem toe gaan. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. In de eerste plaats om naar u te horen. Om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Omdat u uw wijsheid aan ons bekend maakt en ons daarmee vrijmaakt van de tradities, de overleveringen deze wereld, ons vrijmaakt van die ijdele verleiding die ons nooit tot u brengt. We danken u dat wij inderdaad die weg tot u kunnen en mogen gaan, omdat u die zelf tot stand gebracht hebt. Dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen, mogen ingaan tot achter het voorhangsel, tot in het heiligdom, om u te ontmoeten en om u te kennen. Van aangezicht tot aangezicht, zonder de bedekking van de wet of de bedekking van deze oude schepping met zijn theorieën en zogenaamde wijsheden. We zeggen u dank dat wij mogen leven in deze tegenwoordige tijd waarin u ons de verborgenheid van uw wil hebt bekendgemaakt. Waarin uw woord compleet is, uw Bijbel. En waarin u uw geest ons hebt gegeven, opdat die ons in heel de waarheid zou leiden. Zodat we u mogen leren kennen in verband met het verleden, in verband met de toekomst, maar ook in verband met het leven van alle dag. We zeggen u dank dat we zo door het leven mogen gaan. Nog bewust mogen zijn van u die naar ons omziet, die voor ons zorgt en die ons wil doen toenemen in genade, in kennis en in wijsheid, opdat we veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. We willen u ook dankzeggen dat we hier vanavond mochten zijn. Dat we steeds opnieuw hier mogen samenkomen en de gelegenheid krijgen om uw woord te openen. Opdat dat tot ons zou spreken, opdat dat onze harten zou vullen en opdat dat ons ook in de praktijk van dagelijks leven zou verlossen van deze wereld met zijn knellende banden en met zijn juk. We zeggen u dank dan dat we mogen staan in de vrijheid en in die vrijheid u mogen dienen en onze hoop mogen stellen op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Amen.